disbalans of imbalans. Op een gegeven moment zie je misschien dat die arbeidsmarkt meer in disbalans raakt. Maar omdat je al scenario's hebt gemaakt en ook daarover hebt nagedacht, kun je wel heel gericht acties uitzetten. Ja, goed, met die borgen van die kartrekkers, ja, dat is ook welke rol als gemeente ga je daarin spelen? Geef je mensen meer ruimte, misschien wel zoveel ruimte dat ze zeggen van, oh, wacht even, we worden professional en dat kunnen we niet oppakken. Dus dat is wel iets wat je, ja, goed, ook gaandeweg in de gaten moet blijven houden en moet blijven monitoren. Dus ja, hoe voorkom je het? Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven, maar je moet wel gaandeweg, en dat willen we ook doen met die strategische toekomstvisie, blijven monitoren en kijken van wat gebeurt er nu buiten en welke kant, ja, welk scenario gaan we zeg maar op, en dan kunnen we daar ook meteen op acteren. Nou goed, de scenario's, wat ik al zei, ik heb maar 10 minuten. Die scenario's die zijn helemaal uitgeschreven en die zijn ook nog heel mooi vormgegeven. En ja goed, als u zegt, presenteer die scenario's een keer, dan wil ik best een keer terugkomen om die te presenteren. Maar er wordt een heel mooi rapport gemaakt. En dan kunt u ook die scenario's lezen. Oké.
Maar laat dan de vraag omgekeerd
stellen. Ik vind dat u goed uw stem onderstreept met gebaren. Ja, nee, maar ik zou dat liever met de microfoon zien.
Ik wil dan graag de vraag omgekeerd stellen, omdat ik het probeer te begrijpen. U heeft allerlei groepen uit de Stijnse samenleving bevraagd. Hebben die gereageerd op de 4 scenario's? Of hebben ze dingen geopperd die zij belangrijk vinden, die u zelf in het scenario heeft gestopt?
Nee, de trendverkenning was de basis voor de scenario's. En uit die trendverkenning hebben we de scenario's waarvan we zeggen van ja, die hebben een hele hoge impact. Maar we weten eigenlijk nog niet zeker of die wel zich zo precies zullen voordoen. Die hebben we eruit gehaald. En daar hebben we die scenario's op gebouwd. Dus dat was die arbeidsmarkt, dat was ja nog, hoe ontwikkelt die zich? Dat kun je nu niet goed zeggen. Dus we hebben die zelf op basis van die trends en ontwikkelingen geschreven. En die zijn voorgelegd aan die groepen mensen, waaronder ondernemers, mensen uit het onderwijs, uit de zorg, van verenigingen, van de DOPS. En die hebben we hebben 4 groepen gemaakt, die hebben elk 1 scenario gekregen. En die moesten zich daar helemaal in inleven, alsof het al 2040 was. Dus ze hebben niet zelf input geleverd voor die scenario's, maar wel nagedacht van, hey, als het nu 2040 is en dit gebeurt nu daadwerkelijk, nou ja, dan zijn de gevolgen dit, dit en dit voor Stijn en dan moeten we nu al dit of dit gaan doen. Is dat voldoende duidelijk?
Ja, ik zou graag die scenario's en anderen ook wel een keer willen zien.
Die komen op papier, hè?
Ja.
Nog aanvullende vragen? Voldoende?
Alleen één aanvullende opmerking. Tuurlijk, deze exercitie moet je doen. En hartstikke goed dat er buiten bij de instellingen en alles die ontwikkeling gaande is. En die steeds meer natuurlijk ook zelf gaan doen en dergelijke. Maar ik vraag me alleen af, opmerkingen. Vragen wij soms als overheid naar de toekomst toe ook niet te veel van instanties en van de inwoners? Dat vraag ik mij.
Ja goed, wat ik zei, dat accent, hè, die meer ruimte en meer zeggenschap, dat komt ook duidelijk uit die visiegesprekken, met name van de ondernemers en de DOPS die aangaven van geef ons nou meer ruimte en ja, dat wij meer taken ook kunnen gaan uitvoeren. Dus die vraag kwam echt uit de groep zelf. Ja.
Dank u wel en in juni bespreken we het weer opnieuw. Dan gaan we over naar de wet aanpak woonoverlast. Mevrouw Peters zal ons informeren over de ontwikkelingen op dat gebied. En het handigste is dat u al een microfoon in de hand heeft. Of uw buurman heeft hem in de hand, want dan gaat het snelste dadelijk. Mevrouw Peters, aan u het woord.
Goedenavond. Geachte raadsleden, dames en heren, ik ben Karen Peters en ik hou me bezig met openbare orde en veiligheid. Ik ga u een korte toelichting geven op een vrij nieuwe wet, de wet aanpak woonoverlast. In de volksmond ook wel de ASO-wet genoemd, klinkt u misschien wel allemaal bekend in de oren. De reden van die toelichting is ook dat hierna de nieuwe APV wordt besproken en in die APV staat een nieuw artikel, artikel 241a, dat weer verband houdt met deze nieuwe wet aanpak woonoverlast. wet is medio vorig jaar in werking getreden. En daarmee is ook een nieuw artikel in de gemeentewet gekomen. Artikel 151d. Om u niet te vermoeien met de hele uitgebreide tekst van het artikel, heb ik er twee hoofdpunten uitgehaald. Eerste hoofdpunt is dat de gemeenteraad in een verordening aan de burgemeester de bevoegdheid kan geven om een gedragsaanwijzing te geven aan veroorzakers van woonoverlast in de vorm van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een tijdelijk huisverbod. En het woordje kan, dat betekent dus dat het geen verplichting is voor de gemeente om een artikel in de APV op te nemen, maar dat het een keuze is. Dan een tweede hoofdpunt is, en dat is een hele belangrijke, het instrument is bedoeld als ultimum remedium. Dus echt als allerlaatste redmiddel, maar daar kom ik later nog even op terug. Zo. Dus de raad die stelt in feite een kader vast in dat nieuwe artikel 241a in de APV. En omdat dat eigenlijk de basis is van alles, heb ik ervoor gekozen om dat artikel uit te schrijven en hier en daar waar nodig een beetje toe te lichten. De eerste zin is een hele volzin. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. Dat betekent eigenlijk niet meer, kort samengevat, dat in ieder de zorgplicht heeft om zich zo te gedragen dat hij geen overmatig hinder voor zijn omgeving veroorzaakt. Aan ernstige en herhaaldelijke hinder wil ik ook iets meer toelichten. Het kan dus niet zo zijn dat bijvoorbeeld vandaag overlast is, dan weer 14 dagen niet, dan weer 3 dagen achter elkaar en dan weer een week niet. Het moet echt herhaaldelijk zijn, dus continu. En ook heel ernstig, en dat moet dan uit rapportages en geluidmetingen enzovoort blijken. Dus kortom, de leefbaarheid moet zijn aangetast. In het tweede lid is eigenlijk aangegeven dat de hoofdmoot hiervan is dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om de beleidsregels inhoud te geven. Dus dat is een expliciete bevoegdheid alleen van de burgemeester. In het derde lid wordt aangegeven wat die last, wat de burgemeester kan opleggen, wanneer die in ieder geval kan worden, wat dat in ieder geval kan worden zijn, kan zijn. Dat kan bij geluid- of geurhinder, hinder van dieren, hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn, overlast door vervuiling of verwaarlozing van een erf of woning, intimidatie van derden vanuit een woning of een erf. Nou, dat staat duidelijk in ieder geval, omdat dit rijtje waarschijnlijk niet de lading dekt. Overlast, dat kan alle kanten uitgaan en er is misschien ook iets bij waar we nu nog niet aan denken, wat zomaar in één keer kan voorkomen. Dus het kan heel divers zijn, maar het zijn in ieder geval deze vormen van overlast die dan ook in dat beleid van de burgemeester moeten landen. Dan komen we weer bij het ultimum remedium. Heb ik in het begin al even aangehaald, het laatste redmiddel. Een instrument dat niet zomaar kan worden ingezet en zeker niet voor allerlei burenruzies kan worden gebruikt. De gedragsregel van de burgemeester kan pas aan de orde zijn indien de geconstateerde ernstige herhaalde woonoverlast redelijkerwijs niet op een andere geschikte manier kan worden bestreden. Dus daar moet dan echt een heel dik dossier aan ten grondslag liggen, waaraan allerlei partners maatregelen hebben getroffen. En dan moet u denken aan buurtbemiddeling, mediation, gesprekken met politie, wijkagenten, partners in welzijn, een integrale aanpak in het veiligheidshuis. Maar ook de woningcorporaties die spelen een grote rol, omdat zij een eigen beleid hebben en ook gedragsregels kunnen opleggen of de huur kunnen opzeggen. Dan zijn er nog verschillende wetten die eerst moeten worden gekeken of ze toepasbaar zijn, zoals de woningwet, het Damoklesbeleid, de milieuwetgeving. En we hebben gekeken naar de gemeente Stijn en gezocht en overwogen of er eventueel zaken zouden zijn die misschien in aanmerking zouden kunnen komen voor deze wet of deze beleidsregels. En die zijn er op dit moment niet. Dus... die moet ik hebben. Nou, in feite is het wel zo, en ik heb hem er toch even bij gezet, dat de buurtbewoners de hoofdrol spelen. En waarom? Zij hebben het conflict met elkaar en zij hebben het ook in de hand om dat conflict met elkaar op te lossen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en in sommige gevallen lukt dat niet. En dan is er ook dat elk geval, elke casus is anders, zal heel divers zijn. Er zijn in de landen nog geen voorbeelden, daar zijn wij zelf heel nieuwsgierig naar. We kijken ook steeds op internet en zoeken of al gemeenten zijn die een zaak in gang hebben gezet, maar dat is dus nog niet het geval. En er is ook nog geen jurisprudentie, dus dat zal zich in de komende tijd moeten vormen. Nou, dan zijn we bij de beleidsregels wet aanpak woonoverlast Stijn zelf. Mocht uw raad later, volgende week, overgaan tot vaststelling van de APV, inclusief artikel 241a, dan zal de burgemeester daarna haar beleidsregels kunnen vaststellen. En om u een idee te geven wat die beleidsregels inhouden, hebt u ze alvast ter kennisname gekregen. Nou, tot zover deze toelichting.
Dank u wel, mevrouw Peters. Vragen? Als u de microfoon neemt, kunt u meteen beginnen.
Ja. Ab Hoersma, VVD. Ik heb één korte vraag. Er werd net gepraat over dossiervorming. Hè?
Ja.
En mijn vraag is, wie gaat dat doen? Gaat dat de gemeente doen? Of gaat de politie dat doen? Of welke instantie gaat dat dossier bijhouden?
Ik ben Miriam Driessen, Stijns Belang. Ik had inderdaad ook een vraag, maar die hebt u al een stuk beantwoord. Hebben we daar al cliënten van?
Ik was erop voorbereid.
Ja. Dus dat is niet het geval. Maar wat is dan toch de grote meerwaarde dat we dit gaan vaststellen?
Nou, dat is, ja.
Jeroen Verrooijen, CMB. U gaf aan in artikel 241 dat degene die een woning heeft of die hem in gebruik geeft aan een niet-ingezetene van deze gemeente aangepakt kan worden. Maar als ik verhuurder ben, in hoeverre kan ik als eigenaar dan aangepakt worden?
Nancy Martens, CMB. Gelukkig hebben we de situaties op dit moment niet, maar is er wel iets te zeggen van overige, minder prangende woonoverlast situaties? En is daar iets van te zeggen van welke aard en omvang dat heeft? En de volgende vraag is, als je dergelijke woonoverlast situaties hebt, tuurlijk als buurtbewoners onderling, hè, zoveel mogelijk, maar stel dat, is er dan een bepaald meldpunt of een punt waar men als burger / inwoner terecht kan?
Zullen we eerst de antwoorden geven voor dit half rond en dan oversteken naar het andere half rond?
Ik begin eerst bij de vraag, wie houdt het dossier bij? Nou, het verzoek wordt gericht aan de burgemeester om de beleidsregel toe te passen. Dus de gemeente coördineert en beheert ook het dossier.
Karen, misschien nog even ter aanvulling, ja. Hè? Want wij moeten dat inderdaad coördineren. Ja, maar we hebben met alle partners die eventueel betrokken kunnen zijn bij natuurlijk de woonoverlast in de zin zeg maar voorliggend. Dus dan heb ik het over woningcorporaties, maar over BOA, over de politie, over partners in welzijn, alle woningcorporaties die hier actief zijn. Hebben wij ook een afstemmend overleg gehad om met name met elkaar ook te wisselen van kijk, wil ik, stel dat ik ooit in positie moet komen, ben ik natuurlijk wel afhankelijk van alle dingen die zij in het voortraject hebben gedaan en het dossier wat ze erover hebben vastgelegd. Dan moet een woningcorporatie dat ook, want dat ze uiteindelijk naar de rechter willen gaan voor een ontbinding van een huurovereenkomst, dan wil die rechter ook het dossier. Dus ja, de ene organisatie is natuurlijk daar ook al wat meer bekend en vertrouwd mee. Kijk, een politie ook. Ja, willen die uiteindelijk zorgen dat er een strafzaak van komt, weten ze dat ze het dossier moeten vormen. Maar om dat met name af te stemmen, hebben wij ook dat afstemmend overleg gehad. En met elkaar afgesproken dat wij in ieder geval 2 keer per jaar met elkaar even, ja, vooral in die beginfase, ervaringen uitwisselen. Even kijken van, ja, waar lopen we tegenaan en hoe gaat het nou een en ander? Dat is denk ik wel nog een aanvulling op de vraag van u. Maar uiteindelijk is de burgemeester natuurlijk verantwoordelijk, ja, voor die dossiervorm, want ik ben degene die uiteindelijk dat ik ook zeg maar tekent dat er die zeg maar die gedragsaanwijzing komt. Ja, dat verhaal van er werd nog een aanvullende vraag gegevensuitwisseling is ook op het overleg aan de orde geweest, want we hebben natuurlijk te maken met privacywetgeving. Wij hebben in ieder geval afgesproken dat we dat intern zeg maar neerleggen bij diegene die ons daarbij faciliteert en ondersteunt. Want dit is eigenlijk weer even een nieuwe setting, zeg ik, waarin je met elkaar gaat werken om ervoor te zorgen dat we van begin af aan dat gewoon goed organiseren. We hebben natuurlijk iemand die dat voor ons doet. Dan zou het gewoon zonde zijn als je dat nu bij de start van een nieuw thema laat liggen. En dat heeft nog een andere kant. Daarmee bind ik ook partners aan me, want ik heb niet alleen iets te halen. Ik heb ook nog iets te brengen. Ik breng ze een stukje expertise die ze misschien even niet hebben op alle onderdelen. Dus daar gaan we met elkaar gewoon goede afspraken over maken.
Mevrouw Peters?
Tweede vraag was welke meerwaarde het beleid heeft. Daar kan ik het volgende over zeggen. Ik denk dat het ook een stukje duidelijkheid geeft naar de inwoners. Dat het toch een stukje zelfbewustzijn is ook van dat het niet zo vrijblijvend is, dat je kan doen en laten wat je wil, dat je toch altijd rekening moet houden met je omgeving, met je buren. Maar ook op het moment dat de burgemeester zegt, nou zou ik de beleidsregel willen gebruiken, dat die er dan gewoon is. En als je op dat moment nog moet overgaan tot het hele proces en dan moet beginnen te ontwikkelen, dan ben je te laat. Dus het is gewoon goed om het te hebben voor het geval het een keer nodig is.
Misschien ook nog even aanvullen, als het mag. Kijk, nu kun je alleen waarschuwen.
Ja.
Dan zeg ik, dan ben je dus even een hond die wel blaft, maar als het nodig zou zijn, niet kan bijten. Nou, het instrument, en ik moet er wel bij zeggen, dat heeft denk ik Karen ook goed aangegeven. Dus natuurlijk staat helemaal aan het eind van het traject. We moeten daar ook elkaar niks over wijs maken. Het zal ook een zeldzaamheid zijn dat burgemeesters dit kunnen en gaan inzetten, omdat gewoon er heel veel criteria zijn waaraan je moet voldoen. Ik bedoel, het heeft geen zin om het uit de kast te halen om vervolgens iedere keer van de rechtbank een tik op de neus te krijgen. Het heeft denk ik de rechter aangegeven, je moet eerst heel veel andere dingen doen die als het ware voorliggend zijn. Ik bedoel, we hebben een veiligheidshuis. Een vraag van u, van ja, hoe gaat dat dan nu? Nou, dit soort casussen, voor zover aan de orde, die delen wij met elkaar een veiligheidshuis. Daar zitten ook alle partners bij elkaar, dan heb je ook een integrale aanpak. Kun je ook de verbinding leggen met de buurt of wijk, omdat je die ook in ieder geval op hoofdlijnen, dat mag nooit op, zeg maar, heel specifiek op inhoud, maar je kunt mensen wel daarbij betrekken door ze een stukje informatie te geven of net om te zorgen dat zij ook een aantal dingen wel of niet doen. Dus wij hebben die casussen met name nu in het veiligheidshuis en we zien ook dat eigenlijk het daar meestal tot een goede oplossing komt, alleen al doordat er zorg, aandacht en tijd is van alle partners. Want dat is wat je vaak hoort en ziet, dat inwoners zeggen, ik voel me in de steek gelaten. Er is niemand die er aandacht voor heeft. En het is wel zo, want vaak is het of de een of de ander, maar net door het nu met elkaar te verbinden in het veiligheidshuis, maak je ook dat ieder vanuit zijn rol kan acteren. Dat je natuurlijk probeert, want heel vaak is overlast, betekent ook dat er zorg zou moeten zijn, hè, dat je komt niet altijd binnen met zorg, maar doordat je het integraal doet, kun je soms ook de strafrechtelijke kant gebruiken om als het ware zorg af te dwingen, want dan kom je gewoon via de achterkant binnen, niet via de, via de voordeur. Daar hebben wij op dit moment gewoon goede ervaringen mee.
Ja. De andere, ik merk